Een goede dag van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is dinsdag 9 april. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert komt voor de rechter. Hij wordt vervolgd voor valsheid in geschriften en niet-ambtelijke omkoping. Dat zou gebeurd zijn met materiaal zoals crossmotoren.
Maar wat er bijvoorbeeld ook op staat is een flesje van het verdelgingsmiddel Roundup. En dan zou het dus zo moeten zijn dat mijn cliënt zich heeft laten omkopen met een flesje Roundup. Nou ja, dat is wat mij betreft een hele vreemde gedachte, laat ik het voorzichtig zeggen.
Dit is Robert Jonk, de advocaat van Frits van Eert, die voor het eerst vertelt over het strafrechtelijk onderzoek naar de mede-eigenaar van Jumbo.
Omdat het Openbaar Ministerie nu naar we mogen aannemen uitgebreid onderzoek naar buiten brengt dat dat cliënt verder vervolgd gaat worden. En we hebben gemeend daar eenmalig op te moeten reageren. Dat is hier en in de krant.
Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of de mede-eigenaar van Jumbo zich ook schuldig heeft gemaakt aan witwassen.
Dat is nog niet afgerond, dus mogelijk vindt daar ook nog een vervolging voor plaats. Maar die beslissing is nog niet definitief genomen.
Dit is een extra dagkoers van het FD.
Dit is niet een uitkomst die wij verwacht hadden. Wij dachten, dit wordt inderdaad een schikking, een transactie. Of misschien zelfs een CPO.
Dit is Bart Mos, onderzoeksjournalist bij het FD en een van de collega's die de zaak rondom Frits van Eert op de voet volgt. Sinds 13 september 2022, toen de Field en de politie de villa van de toenmalig Jumbo-CEO binnenvielen.
Er was een enorme politiemacht aanwezig bij zijn huis in Heeswijk-Dinter in Brabant. En er werden vuilniszakken vol met in beslag genomen goederen mee naar buiten gedragen. En in een van die vuilniszakken, bleek later, zat dus bijna een €500.000 in cash. En die was aangetroffen in de slaapkamer van Frits van Eert. Het zag er allemaal niet heel best uit.
De eerste uren was eigenlijk het heel lastig om überhaupt iets los te krijgen. Want zij waren er bij Jumbo ook in verwarring. Van wat is hier allemaal gebeurd? Waar gaat dit om? Op een gegeven moment werd duidelijk dat het onderzoek zich op Frits van Eert zelf richtte. Dus privé en niet op Jumbo. Maar goed, er was wel een inval bij Jumbo. En ze hebben wat loodsen daar bezocht. En ze hebben allerlei communicatie en gegevensdragers, zoals dat dan heet, opgehaald bij het kantoor van Frits. Bij Jumbo.
Dit is onze retailredacteur Jan Braaksma, die het bedrijf Jumbo volgt. En daar sloeg dit nieuws in als een bom. Ook al ging het strafrechtelijk onderzoek dan niet over de supermarkt, maar over de privépersoon Frits van Eert. Hij was toch het boegbeeld naar buiten toe en als Van Eert ook een van de eigenaren van het familiebedrijf.
Frits van Eert was geen CEO die zich in die ivoren toren verschanste. En dus vandaar dat ook veel mensen op de werkvloer wel dachten en nog steeds zich afvroegen van hoe is het nou met hem. En dat dendert eigenlijk nog steeds door tot op de dag van vandaag. Dat als de nieuwe topmantel van Veen daar in de winkel is, dat mensen nog steeds vragen van medewerkers van ja, hoe is het dan met Frits? Toch een ja, heel atypisch is wel, als de meeste CEO's vertrekken, dan komt de opvolger en daarna is het de groeten. De koning is dood, leven de nieuwe. Nou, dat is in het geval van Jumbo zeker niet zo. Dus dat heeft echt zijn sporen nagelaten. Het is ook voor het eerst nu dat er met Ton van Veen iemand van buiten de familie aan het hoofd van dat bedrijf staat. Nou ja, dan kun je denken, wat stelt dat nou voor? Maar symbolisch voor zo'n familiebedrijf van meer dan 100 jaar is dat echt een behoorlijke stap. Dus er zijn allemaal van dat soort dingen waarin je merkt van dat heeft wel wat teweeg gebracht bij het bedrijf. En doet dat nog steeds.
En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd voordat hij vertrok als CEO?
Ongeveer anderhalve week liet hij zijn werkzaamheden als topman tijdelijk vallen, zoals dat dan heet. Toen duurde het nog anderhalve week voordat ze een plaatsvervanger voor hem hadden gevonden. Want hij heeft een aantal dagen vastgezeten. Dan hebben de CFO en de operationeel directeur hebben zijn taken overgenomen. Die hebben dat in de dagen daarna ook nog gedaan. Dus ongeveer drie weken na zijn arrestatie werd duidelijk dat ze een van de commissarissen als gedelegeerd commissaris, dus een commissaris met extra bevoegdheden, dat die tijdelijk het bedrijf zou gaan leiden. Voor hoe lang wist niemand toen, maar toen was al wel duidelijk van zolang dit onderzoek loopt, is de kans vrij klein dat Frits van Eert terugkeert als topman.
Was het zijn keuze om op te stappen of was het druk vanuit het bedrijf?
Het bedrijf zelf zegt dat het zijn eigen keuze is en hij zelf ook. Maar je kan je ook voorstellen dat het bedrijf in een lastige positie zit. Hè? Want als Jumbo dan met jaarcijfers zou komen en Frits van Eert presenteert die, dan gaat het altijd de eerste vraag over hoe gaat het met het strafrechtelijk onderzoek. En je kan je ook voorstellen dat banken, accountants, leveranciers allemaal nerveus worden van zo'n onderzoek. Dus natuurlijk moet het even, duurt het even. En dan hebben ze gesproken met de directie, met de familie, met de commissarissen over wat moeten we hiermee. Maar uiteindelijk is het een besluit van hemzelf. En ik denk dat dat op zich ook logisch is gezien de situatie waar hij in zit. Dat hij zelf ook wel inzag dat hij niet langer als topman zou kunnen functioneren. Omdat er gewoon zoveel ruis om hem heen was ontstaan.
Denk je dat Jumbo het nog spannend vindt dat straks Frits van Eert in een rechtszaal zit?
Nou, er staat natuurlijk in elke krantenkop, en ik vrees ook wel bij onszelf, voormalig Jumbo-topman of Jumbo-eigenaar. Ja, het is natuurlijk prettiger als bedrijf dat je daar dat niet zo is. Maar ja, goed, ja, het is ook wat het is. We kunnen Frits van Eert en Jumbo, ook al is hij daar geen bestuurder meer van, kunnen we niet los van elkaar zien. Dus dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Maar nee, ik kan me wel voorstellen dat ze bij Jumbo snel hopen dat dit heel snel afloopt. En het liefst met een sisser natuurlijk.
Jij hebt hem denk ik ook niet meer gesproken sinds die arrestatie in de inval.
Nee.
Wel geprobeerd, kan ik me voorstellen.
Er is wel eens een telefoontje en een verzoek die kant op gegaan. Maar goed, ja, hij praat niet met media. En ja, dat is natuurlijk erg jammer, vinden wij als media. Maar het is ook wel ergens te begrijpen.
Mijn naam is Robert Jonk en ik ben advocaat bij Kleren en Hamer Advocaat.
En de advocaat van meneer Van Eert.
En de advocaat van meneer Van Eert.
Kunt u iets zeggen over wat voor invloed deze afgelopen periode en dat onderzoek op hem heeft gehad?
Kijk, de invloed is denk ik wel vrij duidelijk. Hij is de positie die hij had in de Jumbo is hij kwijt. En daarmee is zijn levenswerk niet helemaal uit handen geslagen natuurlijk. Maar het is wel iemand die met hart en ziel voor de zaak werkte en dat nu niet meer kan doen. En dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Daarnaast is het zo dat we anderhalf jaar verder zijn en hij natuurlijk zo goed en zo kwaad als dat gaat zijn leven inricht. Dat is verder een privé kwestie, dus ik weet het ook niet precies. Maar dat het hem zwaar valt dat hij hierdoor niet meer de positie heeft die hij had, dat is wel duidelijk.
Anderhalf jaar lang wilden de advocaten van Frits van Eert geen interviews geven. Tot duidelijk werd dat het Openbaar Ministerie over zou gaan tot vervolging.
Omdat het Openbaar Ministerie nu naar we mogen aannemen uitgebreid onderzoek naar buiten brengt dat dat cliënt verder vervolgd gaat worden. En we hebben gemeend daar eenmalig op te moeten reageren. Dat is hier en in de krant. En dat is het ook. Hè. De uitleg van cliënt hoorde en hoort thuis bij ofwel het Openbaar Ministerie ofwel de rechtbank. Nou, we hebben in de afgelopen anderhalf jaar aan het Openbaar Ministerie uitgebreid uitgelegd hoe de zaak in elkaar zit. En zij zien daar kennelijk redenen voor om toch te gaan vervolgen. Dat maakt dat er nu een reactie komt op de berichtgeving van het Openbaar Ministerie. En hierna stopt het ook weer tot daar waar het hoort, namelijk in de rechtszaal.
Zij belde mij op en ze zei het OM komt zeer binnenkort met een vervolgingsbeslissing naar buiten. Er komt dus ook een persbericht. En wij willen eigenlijk, aangezien het FD deze zaak tot nu toe op de voet gevolgd heeft, wij willen jullie uitleggen wat er is gebeurd en waarom wij niet op het voorstel van het OM zijn ingegaan om een strafbeschikking te accepteren.
Na de aanhouding en ook weer vrijlating van de cliënt is er een tijd waarin hij even tot rust heeft moeten komen. En vervolgens hebben wij het Openbaar Ministerie gevraagd om een concrete verdenking en een daarbij behorend dossier. Dat heeft best wel even geduurd, maar op enig moment is het bericht gekomen dat het Openbaar Ministerie cliënt graag nog een keer wilde horen en dat hebben we gedaan. Dus hij heeft toen een aantal dagen is hij opnieuw verhoord en hij heeft toen antwoord gegeven op alle vragen die er gesteld zijn. En dan blijft het weer een paar maanden stil en uiteindelijk hebben we in het najaar van afgelopen jaar, dus het najaar van 2023, wat concretere verdenking gekregen en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over hoe deze zaak verder afgehandeld zou moeten worden.
En wat kan je zeggen over wat die gesprekken hebben ingehouden?
Nou, over de inhoud van de gesprekken kan ik niks zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat bij cliënt de wens bestond natuurlijk om de zaak af te ronden. Bij het Openbaar Ministerie kennelijk ook wel, want we zijn met elkaar in gesprek geweest. Daar zijn we niet uitgekomen, omdat het Openbaar Ministerie een strafbeschikking aan cliënt wilde uitreiken. En dat houdt in dat hij feiten zou moeten erkennen. En dus zou moeten erkennen dat hij strafbaar gehandeld heeft. En hij stelt zich op het standpunt dat hij dat niet gedaan heeft. En hij gaat dus geen strafbare feiten erkennen.
Strafbeschikking, ja, daar erken je schuld mee. Dan heb je een strafblad. Ja, en dat moet je willen. En als je zeker weet dat je niet hebt gedaan waar het OM jou van beschuldigt, ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou, dan ga ik maar naar de rechter.
Klaas-Jan.
Ik ben Klaas-Jan Bos, woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland.
De advocaat van de heer Van Eert geeft aan dat er maanden is gesproken met het Openbaar Ministerie over een alternatieve afdoening en dat er een strafbeschikking zou zijn aangeboden voor de niet-ambtelijke omkoping en de valsheid in geschriften. Klopt dat?
Wat is gebeurd is dat er gesprekken zijn geweest. Alleen die gesprekken zijn wat ons betreft vertrouwelijk van aard. Dus daar kunnen wij verder over de inhoud daarvan kunnen wij niet veel zeggen. Wat wel zo is, is dat er inderdaad gesproken is.
Het Openbaar Ministerie heeft dus besloten om de zaak niet te schikken of te seponeren, maar om over te gaan tot vervolging van Frits van Eert.
Deze man zal worden vervolgd voor niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Daarnaast loopt er ook nog een onderzoek naar hem voor witwassen. Dat is nog niet afgerond, dus mogelijk vindt daar ook nog een vervolging voor plaats. Maar die beslissing is nog niet definitief genomen.
De 8 andere verdachten die in beeld waren krijgen of een strafbeschikking aangeboden of hun zaak wordt geseponeerd. Hoofdverdachte Theo E. wordt, net zoals Frits van Eert, vervolgd voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschriften. Daarnaast ook nog voor belastingfraude.
Mijn naam is Jasper Been. Ik ben onderzoeksjournalist voor het Financiële Dagblad. Sinds die dag in september 2022 ben ik met collega's Bart Mos en Jan Braaksma verdiept in dit onderwerp.
We gaan het hebben over de hoofdverdachte, Theo E. Wie is dat? Wat weten we over hem?
Ja, Theo E. is een autohandelaar uit Drenthe. Heeft een aantal bedrijven in Assen. Theo is de afgelopen jaren meermaals in aanraking gekomen met justitie. Hij stond bekend als de autohandelaar of de autodealer van de onderwereld. In 2008 reden er in Amsterdam verrassend veel criminelen rond in auto's van het bedrijf van Theo. Total Trust heette dat. Theo had ook Fred Ros ingeschakeld, de kroongetuige in de liquidatiezaak rondom Willem Holleder destijds, om op het moment dat die criminelen hun maandelijkse betalingen niet deden, om die dan toch te innen. Nou, in die zaak is Theo bijvoorbeeld verdachte geweest, veroordeeld voor taakstraffen en een voorwaardelijke celstraf. Een aantal jaar later is hij opgepakt voor witwassen en belastingfraude. Dat heeft hem uiteindelijk 1,5 jaar cel gekost. Tijdens 2019 kwam hij nog een keer in aanraking met justitie. Dit keer in het Sesamstraatkartel. Een drugsbende uit Brabant die cocaïne importeerde via de Antwerpse haven. En dat werd het Sesamstraatkartel genoemd omdat die leden elkaar al door aanspraken in beveiligde chats met Pino en Aard en allerlei leden van Sesamstraat. Justitie heeft destijds die beveiligde telefoons weten te kraken en daarmee dit hele kartel weet op te rollen. En Theo E. was ook in die zaak verdachte. Het stukje rondom hem is uiteindelijk wel geseponeerd. Maar in 2022 brachten we als krant naar buiten dat zijn rol in deze zaak voor justitie wel reden was om eens verder weer te duiken in de handelingen van Theo E. En opnieuw taps op te zetten. En dat is dus hoe het onderzoek waar we het nu over hebben van start is gegaan. En waar ook Frits van Eert in naar boven is gekomen.
Hoe komt de topman en mede-eigenaar van Jumbo terecht bij zo'n autohandelaar van criminelen?
Ja, nou, naast dat Theo E. autohandelaar is, is hij ook vervent motocrosser. Zelf geweest tot een blessure in zijn jeugd. Daarna altijd heeft hij diverse motocross teams gehad en mensen gecoacht en dergelijke. Ja, en op die motocrossbanen zijn zij elkaar aan het begin van het millennium tegengekomen. Frits, ook vervent motorsportliefhebber, ook motocrossliefhebber. Ja, en was ook een graag geziene gast op de motocrossbanen in Nederland. Niet alleen vanwege de passie die hij heeft voor die sport, maar ook vanwege de zak geld die hij meebracht. Jumbo was echt een van de grootste sponsoren in die sport in Nederland. Ongelooflijk veel jongens en teams reden rond met dat gele Jumbo-logo op de kuipen van de motoren. En wat bleek in het onderzoek was dat Theo vaak bemiddelde voor deze contracten. Dus Theo kende Frits En die regelde dan voor derde in de motocrosswereld dat Jumbo dus een ander team ging sponsoren. We hebben bijvoorbeeld één verdachte in het onderzoek, ook iemand die ze aangehouden in september 22, gesproken, die zei van ja, nee, klopt, Theo heeft voor mij dat contract met Jumbo mede onderhandeld en bemiddeld. Maar daar was helemaal niks mis mee, zei hij meteen. Maar dat was dus de rol die Theo speelde in de motocross wereld rondom de Jumbo-sponsoring.
En Frits die kocht ook voertuigen van Theo?
Ja, dus naast die motocrossbanen, Theo had gewoon zijn bedrijven. En Frits kocht dus inderdaad diverse voertuigen bij Theo. Het gaat dan om een Hummer en om een oplegger. Diverse motocross motoren. Dus waren ook gewoon zakelijke transacties tussen die twee.
Kan iemand verklaren waarom de topman van Jumbo zaken blijft doen met iemand die in aanraking komt met de autoriteiten? Dan wil je misschien ook ver weg van blijven.
Ja, dit is een van de nog grote vragen die open liggen. Na die aanhouding in 2014, waar we het net over hadden. Toen heeft Jumbo besloten van die sponsor op dat moment nog teams van Theo en motocross teams. Die hebben toen besloten van, nou, dat willen we eigenlijk liever niet meer. Uiteindelijk hebben ze contract wel moeten uitdienen. Ze zijn nog 10.000 euro's per jaar richting die motocross teams gaan. Maar Jumbo besloot toen, nu is het klaar. Maar voor Frits van Eert was dat dus nadrukkelijk niet het geval. Die ging persoonlijk en met zijn eigen vennootschappen wel door met de handel met Theo. En dus ook die bemiddeling voor sponsorcontracten. Maar de reden waarom Frits besloten heeft om daar toch mee door te gaan, terwijl zijn bedrijf dat niet meer deed, ja, dat is nog steeds een beetje gissen voor ons.
Dit najaar, zo'n 2 jaar na de inval, zal de strafzaak tegen Theo E. en Frits van Eert starten. Een uitkomst die eigenlijk niemand had verwacht.
De kringen rond Frits van Eert, zo hebben wij begrepen, die gingen er ook vanuit van een boete hoogstens. Ja, en straks staat hij dus voor de rechter. En naast die Theo E., ja, zelf zou ik niet als topman van Jumbo, een voormalig topman van Jumbo, ik zou niet naast Theo E. in de rechtszaal willen staan.
Aan de andere kant is het zo dat zo'n zitting wel de gelegenheid geeft, ook aan de rechtbank en dan in het openbaar uit te leggen wat er nou precies gebeurd is en waarom er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Dus ja, dat heeft twee kanten, maar u heeft absoluut een punt dat het in het openbaar daar verslag van doen in beginsel niet iets is waar je naar uitkijkt.
Dit is weer Robert Jonk, een van de advocaten van Frits van Eert. Je hoort zo zijn reactie op de aantijgingen van het Openbaar Ministerie. Maar eerst vroegen we hem, waarom bleef Frits van Eert banden houden met hoofdverdachte Theo E., terwijl hij een strafblad had en Jumbo in 2014 al de banden doorsneed?
Nou ja, daar kan ik in zoverre weinig over zeggen dat ik daar niet bij geweest ben. Het is een overweging, daar kan ik niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat mijn cliënt met heel erg veel mensen omgaat. En dat meneer Theo E. daar een heel klein deel van uitmaakt. Dus de gedachte dat zij de deur bij elkaar platliepen, dat klopt in ieder geval niet. Ja, en als je zaken doet op de schaal waarop mijn cliënt zaken doet, dan weet ik niet dat wat er met meneer E. is voorgevallen als zakelijke contacten moeten beschouwen. Kijk, hij heeft wel eens wat gekocht van meneer E., maar dat is gewoon een aankoop geweest als consument. En dat zou ik niet als een zakelijk contact willen beschouwen.
Wat Bart en ik natuurlijk ook vroegen aan de advocaat van Frits van Eert is wat zijn reactie is op de verdenkingen van het Openbaar Ministerie. Valsheid in geschriften en niet-ambtelijke omkoping.
Dat het niet klopt, dat allereerst. Ten tweede dat dit geen deel was van de verdenking waarvoor men in september 22 bij cliënt is binnengevallen. Sterker nog, ik durf wel te zeggen dat wat er over is eigenlijk ja, een beetje aan de haren erbij gesleept is om toch maar iets te lasten te leggen. Ja, en verder is het zo dat de cliënt heeft zich niet laten omkopen. En al helemaal niet voor de dingen die op de telastenlegging staan. Dus ja, hoe kijken wij er tegenaan? Met vertrouwen dat de rechter zal vaststellen dat hier geen sprake is van niet-ambtelijke omkoping.
En die dingen die op de telastenlegging staan, zou je daar een voorbeeld kunnen geven waar meneer Van Eert dan zich volgens het OM mee heeft laten omkopen?
Dat zijn een aantal dingen. Maar wat er bijvoorbeeld op staat zijn drie crossmotoren. Maar wat er bijvoorbeeld ook op staat is een flesje van het verdelgingsmiddel Roundup. En dan zou het dus zo moeten zijn dat mijn cliënt zich heeft laten omkopen met een flesje Roundup. Nou ja, dat is wat mij betreft een hele vreemde gedachte, laat ik het voorzichtig zeggen.
Zou je iets kunnen uitleggen hoe het OM dan toch daartoe komt wat hun argumentatie is? Dus zo'n motor die is dan aangekocht en hoe komen we dan tot omkoping?
Dat vergt wel wat technische uitleg van de niet-ambtelijke omkoping. Kijk, in beginsel is het zo dat op het moment dat er zaken worden aangenomen dat niet gemeld wordt bij een werkgever of een lastgever. En het vermoeden is dat dat gedaan wordt om door de wederpartij iets gedaan te krijgen, er sprake kan zijn van niet-ambtelijke omkoping. En daarvoor hoeft niet te worden vastgesteld wat dan de tegenprestatie is, of die tegenprestatie is uitgevoerd. Zelfs niet dat er iets anders gebeurd is dan er gebeurd zou zijn zonder de belofte of de gift. Dus het is voor het Openbaar Ministerie in die zin een gemakkelijk delict. Het moet alleen natuurlijk wel zo zijn, in onze visie in ieder geval, dat er iets teweeg gebracht wordt door het aannemen of het aanbieden van die gift. En dat is in dit geval wat ons betreft niet zo. De cliënt zegt, ik heb helemaal niets bedacht bij het aannemen van een gift of bij het aankopen van een goed van de verstrekker.
Valsheid in geschriften, hebben jullie een idee waar dat dan precies op doet?
Ja, dat hangt samen met de niet-ambtelijke omkoping. Het Openbaar Ministerie zegt van als jij bepaalde goederen hebt aangenomen, dan kloppen een aantal facturen niet, omdat daarop zou staan dat het om sponsoring gaat. Of daar staat op dat het om sponsoring gaat. En het Openbaar Ministerie zegt, nou, dat gaat dus niet helemaal over sponsoring, want dat heeft ook te maken met goederen die jij hebt ontvangen. Dus die twee dingen hangen met elkaar samen. Op het moment dat er geen sprake is van niet-ambtelijke omkoping, dan denk ik dat ook de valsheid in geschriften niet aan de orde is.
Uw cliënt wordt vervolgd voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschriften. En daarnaast geeft het Openbaar Ministerie aan dat er nog een onderzoek loopt naar mogelijke witwassen en dat later duidelijk wordt of uw cliënt daar ook voor wordt vervolgd. Wat is uw reactie daarop?
Nou, in ieder geval dat een andere witwasverdenking is dan die helemaal aan het begin van het onderzoek. Voor zover wij weten gaat dit over het geldbedrag dat is aangetroffen bij de cliënt. En over dat geldbedrag heeft hij verklaringen afgelegd en heeft hij ook onderbouwd laten zien waar dat geldbedrag vandaan is gekomen. En belangrijker nog, dat het niet van enig misdrijf afkomstig is. En daarmee is er in onze visie geen sprake van witwassen.
En waar zijn die geldbedragen dan van afkomstig?
Die geldbedragen zijn uiteindelijk afkomstig van, ja, laat maar zeggen, de handel in voertuigen. De cliënt is een grote liefhebber van auto's. Hij heeft daar ook een aanzienlijke verzameling van. En daar wordt wel eens contant betaald.
4,5 ton aan auto's.
En dat bedrag is over een lange periode opgebouwd.
We vroegen Klaas-Jan Bos, de persvoorlichter van het OM, waarom er nog geen beslissing is genomen over witwassen en waarom dat onderzoek nog steeds loopt.
Nou ja, dat heeft gewoon te maken met dat daar nog dingen moeten worden uitgezocht. En dus op dit moment kunnen wij daar nog geen definitieve beslissing over nemen.
Er zijn grote hoeveelheden cashgeld aangetroffen bij een doorzoeking. Heb je daar een verklaring voor gekregen wat de herkomst van is?
Nou, de onderzoek voor het witwassen ziet daarop.
Wat daar dan mee gebeurd zou zijn, daar kan je niks over zeggen.
Nee, dat is op het moment nog even te vroeg. Wat wel zo is, is dat er inmiddels een datum is voor een eerste voorbereidende zitting in deze zaak voor de Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank in Noord-Nederland. Die vindt op 16 september plaats. En daar zal meer duidelijkheid ook daarover worden gegeven.
Ik heb wel het idee dat de wijze waarop dit onderzoek is aangevangen en de communicatie er toen over was, dat die een rol speelt bij de vraag of de zaak moet worden doorgezet.
Wat bedoelt u daar precies mee?
Nou, dat je wat mij betreft kan afvragen of hoe reëel deze verdenking precies is. Het alternatief is natuurlijk om de zaak gewoon helemaal te seponeren. Maar dat is wel dat staat in schril contrast tot de wijze waarop het onderzoek is aangevangen. En hoe cliënt daar is meegenomen, hoe de doorzoekingen zijn geweest en hoe daar aandacht voor gegenereerd is. Ja, en dan is het moeilijk om achteraf te zeggen van nou ja, het was toch niet wat we dachten. We seponeren de zaak. En kennelijk zo moeilijk dat dit nu tot deze vervolging heeft geleid.
U bedoelt in de boeien geslagen en vier nachten opgesloten?
Bijvoorbeeld, ja.
Nou ja, allereerst is het natuurlijk zo dat het allemaal voor zijn rekening komt. Hè? Zijn woorden. Aan de andere kant, wij nemen niet zomaar een beslissing natuurlijk. En op 16 september 2024 zal er een voorbereidende zitting zijn. En daar zullen wij ook een toelichting geven waarom wij deze man gaan vervolgen voor in ieder geval de niet-ambtelijke corruptie en valsheid ingeschreven.
De advocaat van meneer Van Eert noemt de niet-ambtelijke omkoping er met de haren bijgesleept. Wat vindt u daarvan?
Dat is een terminologie die uiteraard voor zijn rekening komt. En wij constateren dat wij deze meneer gaan vervolgen voor de niet-ambtelijke corruptie en valsheid ingeschreven.
16 september 2024 is het dus zover. De eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen oud-Jumbo-topman Frit van Eert. In ieder geval voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschriften en wellicht ook voor witwassen. Van Eert ontkent bij monden van zijn advocaat alle aantijgingen. En Robert Jonk, zijn advocaat, heeft er dan ook vertrouwen in dat ze gaan winnen.
Ja, in strafrecht is winnen en verliezen altijd een wat rekbaar begrip. Maar wij hebben er vertrouwen in dat cliënt gaat worden vrijgesproken, ja. Anders hadden we deze stap ook niet genomen. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat iemand veroordeeld gaat worden, moet je hem niet adviseren om naar de zitting te gaan op het moment dat er een strafbeschikking wordt aangeboden. En uit het feit dat we tot een dagvaarding laten komen, kunt u afleiden dat wij er vertrouwen in hebben dat deze zaak een goede afloop heeft.
Stel dat hij nou inderdaad wordt vrijgesproken, is dan de volgende stap om te kijken of daar een claim voor de geleden schade kan worden neergelegd?
Dat is wel heel erg ver vooruitgedacht. Ik denk dat we dat moeten parkeren voor het moment dat het zover is. Maar ik kan mij zomaar voorstellen dat de cliënt denkt dat op het moment dat hij is vrijgesproken, dat hij denkt, wat is mij allemaal aangedaan en hoe is dat zo gekomen en wie is daar verantwoordelijk voor?
Dit was een extra dagkoers van het FD. De verdere berichtgeving over de vervolging van Frit van Eert en mogelijke reacties kun je natuurlijk volgen op fd.nl en in de FD-app. Dagkoers is er elke werkdag voor je met het laatste financieel-economisch nieuws. Abonneer je op ons in je podcast-app om geen aflevering te missen. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.